Zelf een kind werd, hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen. Wat een wonder dat God met ons is. Liefde kent mij. Zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.
kindje te neer. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer der engelen heer, die zondare beeld zo nameloos deed, die hun wil vergeven, hoeveel het ook zijn. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Lam Gods voor de schuld der wereld geslacht, dat eens aan
Goedenavond. Zingend zijn we op weg gegaan richting kerst. En daarvoor gaan we nu eerst terug naar het...
Goedemorgen broers en zussen, welkom in deze online dienst waarin volgaat dominee De Braak. Hij komt uit Blije Holwert, alleen vanmorgen kwam hij bij zijn schoonouders Sint-Jans-Kadoelen, zoiets, klooster? Nou, dat is een eind weg. Goedemorgen. Afkondigingen, aanstaande vrijdag begint de dienst om 7:30, dat is de online oud- en nieuwdienst. En de collecte vandaag is voor de zending. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ook namens mij heel hartelijk welkom in deze online kerkdienst. Ja, van mijn kant, ik had het ook heel mooi gevonden als de kerk vol had gezeten, maar het is niet anders. En toch zijn we verbonden. U kunt mij wel zien, ik kan u niet zien, maar we zijn door de geest verbonden. En we gaan vanochtend weer stilstaan bij het kerstevangelie. Dat doen we uit Lucas 2. En we gaan beginnen met onze afhankelijkheid aan God te belijden. En daarna gaan we luisteren naar en ook zingen een lied, Sela, o mensen, kom. Wij beleiden samen, onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laten we God naderen in ons gebed. Grote God, almachtige Vader. Vader, we komen nederig voor u. Met lege handen. En we vragen u of u ze wilt vullen. Met uw woord, met uw geest, met uw warmte en vreugde. Heer, het is koud in de wereld om ons heen. Kil en kaal. Zo midden in een lockdown, Heer, dan kan die kou heel goed, ja, symbool staan voor ook de sociale kou in ons leven. Maar Heer, u bent er. U bent Immanuel. U bent God met ons. En we loven en prijzen u om wat u 2000 jaar geleden heeft gedaan. Dat u uw zoon naar de aarde heeft gezonden om een mens te worden en ons zo te verlossen van die kou, van die eenzaamheid en van de dood. Heer, we bidden u voor alle mensen die het moeilijk hebben. Die in de ziekenhuizen werken of in de zorg. We bidden u voor regeerders die soms moeilijke beslissingen moeten maken. En we bidden u voor de kerk, dat zij door uw woord bewaard blijft, ook wanneer het even niet mogelijk is om naar de kerk toe te gaan. Heren, wees ons ook in deze dienst nabij. Dat vragen we van u, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan vanochtend een stuk lezen. En dat doen we uit Lucas 2. We kijken mee over de schouders van de herders, over hoe zij de geboorte van de Heer Jezus hebben meegemaakt. En daarna gaan we luisteren naar een lied. Kerstnacht boven Bethlehem.
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl zij daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld is en ligt in een voederbak. Plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Heer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: Laten wij naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Zij gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Tot zover.
Mooi. Ja, dan kom je weer op een idee. We gaan naar kerst toe. We dachten van nou, we willen u een kerstlijst toezingen. Er is al zoveel stilte. En we dachten van nou, laten we een vrolijk en blij geluid horen. Hebben we dus het kerkje van Fransen hebben we spontaan gekraakt. En ja, we hopen dat u het mooi vindt. Fijne dag.
Thank you.
Geliefde broers en zussen in Jezus Christus. Kerst. Het gaat over licht en donker. Over Gods licht en ons en onze aardse duisternis. Gods licht die in onze duisternis schijnt. Een stralend licht dat vanuit de hemel opgaat. En als we nadenken over hoe de herders dat hebben meegemaakt, dan begint daar ons kerstverhaal. Bij die herders in de nacht. En zij bevinden zich in een fysieke duisternis, hè, zoals wij ook 's nachts in het veld kunnen zijn. Maar die herders staan ook wel symbool voor een grotere duisternis. In Jesaja 9 staat er dat het volk dat in duisternis ronddoelt een schitterend licht zag. En daar is die duisternis anders getypeerd. Waar moet je dan aan denken? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan de duisternis van koning Herodes. Het kwaad van de duivel die de mensen in hun greep heeft. Herodes de Grote die na de geboorte van Jezus alle kinderen uitmoordt in Bethlehem. En zo kun je ook naar de wereld van nu kijken en zien hoe het kwaad beweegt en zo duisternis brengt. De dood, eenzaamheid en vernietiging. Maar er is ook een ander soort duisternis. En ik denk dat die duisternis heel herkenbaar is voor ons in onze tijd, in deze situatie waarin wij ons bevinden. En ik wil aan de hand van een verhaal wil ik jullie duidelijk maken over wat voor soort duisternis dat gaat. Dat is het verhaal van Kees. Kees is zo'n 45 jaar oud. Hij is een hardwerkende ZZP'er. Hij houdt, heeft passie voor zijn werk. Hij gaat elke dag, dan repareert hij bruggen. Hij maakt risicoanalyses. En hij heeft echt passie ervoor. Hij betekent echt iets. En hij is eigenlijk altijd druk. Op pad. Hij heeft thuis een vrouw en 3 kinderen. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat hij soms wel iets te graag aan het werk is. Maar hij heeft daar ook een goede reden voor. Hij wil goed voor zijn gezin zorgen. Hij wil ervoor zorgen dat zij zich geen zorgen hoeft te maken voor de financiële toekomst. Hij wil zorgen dat ze later met hun pensioen genoeg hebben en dat hun kinderen, zijn kinderen ook goed in het zadel worden geholpen. Soms was het ook wel iets te druk thuis, dus dan ging hij iets eerder weg van huis. Kwam hij ook iets later weer. Want de drukte thuis, die was minder goed te controleren dan de drukte op zijn werk. Hij hield van de drukte op zijn werk, maar de drukte thuis was soms net iets te veel. En af en toe waren er wel woordenwisselingen tussen hem en zijn vrouw, of tussen hem en zijn kinderen, maar over het algemeen hadden ze het goed. Kees had het goed. En toen kwam op een dag, was hij aan het werk en hij zakte plotseling door zijn benen. En hij dacht, ik zal wel iets onder de leden hebben, het zal wel weer overgaan. Hij wist niet wat er gebeurde. Maar dat werd geen werkelijkheid. Steeds vaker kreeg hij last van spieruitvallen. En hij liet zich controleren bij een specialist. En die had een diagnose. MS, progressief. En toen hij dat bericht hoorde, stortte zijn wereld in. Kijk, iedereen weet, u en ik, we weten allemaal dat het leven kwetsbaar is. Maar er is echt wel een verschil tussen zo'n diagnose krijgen en alleen theoretisch weten dat het leven kwetsbaar is. En dat overkwam Kees. Maar Kees liet zich niet zomaar uit het veld slaan. Hij had altijd geleerd van huis uit, je moet het van het minste het meeste maken. En hij zette zijn beste beentje voor. Ik kom hier doorheen. Samen met mijn vrouw. En hij vertelde het haar ook. En ze probeerden een nieuw evenwicht te vinden in hun leven. En dat lukte aanvankelijk. En ja, dat ging natuurlijk wel met de nodige worstelingen gepaard. Maar samen zetten ze de schouders eronder. Samen kregen ze zouden ze die barre situatie onder controle krijgen. Maar de tijd vorderde. En Kees veranderde niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. En wat zijn vrouw en kinderen ook deden, dat veranderde niks aan de zaak. Hij kreeg een kort lontje, werd onrustig. Zijn wereld werd steeds kleiner en mensen kregen er bij het minst of geringste verbaal van langs. En ook zijn kinderen, als zij trots iets vertelden aan papa, dan vertelde hij altijd hoe het nog beter kon. Het kon altijd beter. De kinderen werden ouder en ze kwamen steeds minder thuis, omdat ze ook geen zin meer hadden om daarmee geconfronteerd te worden. En Kees wees ook alle hulp af die mensen die van hem hielden hem aanboden. Hij had geen hulp nodig. De mensen moesten gewoon wat meer rekening met hem houden. Ze wisten toch dat hij MS had. Maar binnenin hemzelf voelde Kees wel dat het grondig mis zat. Er was iets gaande. Hij voelde zich enorm slecht, een enorme mislukkeling. Ook al liet hij dat niet zien. Hij voelde zich schuldig. Niet alleen tegenover zijn vrouw en zijn kinderen, maar hij voelde zich ook schuldig tegenover het leven. Nutteloos. Zijn leven was een grote bron van lijden geworden. Hij was niet meer degene die zorgde voor anderen, maar anderen moesten zorgen voor hem. Weet je wat er gebeurde? Kees had geen perspectief meer. Geen uitzicht. Waar moest hij het gaan zoeken? Nou, dat is de duisternis van Kerst. Voorafgaand aan Kerst. Dat we soms in het leven niet meer weten waar we hem moeten zoeken. En dat gold ook voor Israël. Ze waren in een situatie beland waar geen uitzicht meer was. Het koningshuis van David was een dorre stronk. Het land werd overheerst door een dictator. Waar moet je het nog van verwachten? Waar moet je het nog van zoeken? En denk ook even aan vandaag. Hè. We hebben individuele crises, zoals bij Kees, maar ook landelijke crises. We zitten nu al bijna twee jaar, met corona. En we hebben het beste beentje voorgezet. Maar je merkt, het lontje wordt korter. Mensen worden, de wereld wordt kleiner. Er komt steeds meer polarisatie. Waar moeten we nog zoeken? Je wilt geen toekomstplannen meer maken, want het kan maar zo zijn dat door maatregelen jij weer een streep doorheen moet zetten. En dat gold ook voor die herders in het veld. Herders waren koud, midden in de nacht aan het oppassen op schapen die waarschijnlijk niet van henzelf waren. Ze stonden op de laagste sociale ladder. Laagste sociale klasse. Ze hadden niks te vertellen in de maatschappij. Dat was hun leven. Wat was nou hun perspectief? Wat hebben we dan nodig als alles duister is? Nou, we hebben licht nodig. We hebben het nodig dat God een licht ontsteekt in het leven. Het licht van Kerst. En het vervelende aan dit licht is dat het wereldvreemd is. Dat willen we heel vaak niet accepteren. We zeggen bijvoorbeeld als we met een hele nare situatie te maken hebben, dan zeggen we, kijk naar de lichtpuntjes in je leven. Klamp je daaraan vast. Of we kunnen samen het beste ervan maken. We kunnen samen het licht verspreiden van Kerst. Maar dit licht, het echte licht van Kerst, komt van buiten, komt van boven. Hoe is het licht van Kerst dan zoveel anders? Nou, we zien het bij de herders. Het licht van Kerst komt zomaar uit een ander rijk. Plotseling zien de herders een helder licht verschijnen. Ze worden erdoor overrompeld. Ja, in de kinderboeken dan wordt het wel eens afgebeeld met een mooi, lieflijk engelenkoor. Maar je moet je voorstellen, dit is de meest overrompelende situatie geweest die herders ooit hadden meegemaakt. Je moet eerder denken aan een leger, soldaten, engelen, die met hun gezang het duister verdrijven. Ze staan klaar voor de strijd en ze heffen het krijgslied aan. Dat is de manier waarop God het duister verdrijft. Door zijn eer te zingen. Het is overrompelend. En zo krijgen ze ineens een perspectief die ze nog nooit eerder gezien hadden. Die hun uitzicht biedt. Dit is er ook in de hemel. Dit licht. Glorieuzer dan onze duistere wereld. En aan die hemelse werkelijkheid, daar mogen zij zich aan vastklampen. Dat dat er ook is. Dat dat hen genade en ook uitzicht biedt. Nou, het is met hen gebeurd, niet alleen voor henzelf, maar ook voor jou. Jij die je misschien op een andere manier in het duister begeeft. Het mag jou bemoedigen. Geloof je nog in die werkelijkheid? Geloof je nog dat die hemelse werkelijkheid er is? En dat met kerst, dat die hemelse werkelijkheid open ligt. Daarvoor lag die niet open, maar nu wel. Geloof je in dat perspectief? Dat breekt het leven open. En misschien denk je wel, prima, ik geloof dat wel, maar wat dan nog? Nou, volg dan ook het voorbeeld van die herders. Ze gingen gelijk op weg. Ze lieten al hun schapen achter om het toekomstige lam te vinden in Bethlehem. Want de engelen zeiden immers, zie het met eigen ogen in Bethlehem. En in die kribbe lag een baby. En die baby was de bron van het licht waarmee zij net geconfronteerd werden. Nou, wij kunnen vandaag de dag niet meer op zoek gaan naar een baby in een stal. Daar zullen we Jezus niet vinden. Maar we kunnen nog steeds op zoek gaan naar Jezus. Op de bekende plekken. In de kerk. Het woord. In gebed. Door zijn geest. En Jezus zelf zei, wie zoekt, die zal vinden. Hij laat zich nu vinden. Daarin. Maar ik wil je wel waarschuwen. Want dit geschenk, want dat is het. Het is het grootste cadeau wat de wereld ooit gegeven heeft. God die zijn eigen zoon gegeven heeft. Dit cadeau gaat je wel wat kosten. Als je dat wil ontvangen. Afgelopen week las ik een artikel. En dat ging over een kerstpakket. Een kerstpakket van ziekenhuismedewerkers. Ze waren heel druk bezig geweest het afgelopen jaar. Een crisis gehad. En ze hadden een personeelstekort gehad. De druk was ontzettend hoog. Lange ploegendiensten. Net als die herders. En ja, dan verwacht je eigenlijk met kerst toch wel iets van waardering. Iets, een blijk van waardering. Een mooi kerstpakket. Maar wat kregen ze? Ze kregen een kerstmuts, een kerstsjaal, cacaopoeder en een spelletje. En dat stuitte heel veel medewerkers tegen de borst. Is dit het? En veel mensen zeiden, nou, dat hoef ik niet meer hoor. Ze houden het maar. Soms kan een cadeau behoorlijk negatief ontvangen worden. En op een andere manier, maar toch ook een beetje vergelijkbaar, is dat ook zo met het cadeau uit de hemel. We denken dat het alleen maar mooi is wat hier gebeurt, maar je moet je goed beseffen wat God aan de mensen geeft. Als ik jou met kerst of met Sinterklaas een cadeau zou geven, en je pakt het uit en het is een boek, en het heeft de titel, Hoe kom ik van mijn zelfzuchtigheid af? En ik zeg tegen jou, alsjeblieft, je hebt het nodig. Zou jij dat boek accepteren? Dan zul je het door de knieën moeten. Dan zou je moeten toegeven dat je inderdaad daar last van hebt. En zo is het ook met het kind in Bethlehem. Hij is niet gekomen om Herodes te verslaan. Hij is niet gekomen om de Romeinen het land uit te kikken. Maar hij is gekomen om de mensen te redden van hun zonden. Om hen te redden van hun zelfzuchtigheid, hun egoïsme. Dus als je dit cadeau wilt ontvangen, dan moet je toegeven dat jij er ook last van hebt. Hoe kan dat eruit zien? Hoe kan God je bevrijden van dat egoïsme? Nou, in een crisis word je teruggeworpen op je fundament. Zoals elke crisis dat heeft. Je gaat terug naar de plek die je het meest vertrouwt, waarop je wilt staan. En zo laat het ook in een crisis ook zien wie je in je kern bent. Diep van binnen. En zo laat Nederland bijvoorbeeld zien dat ze ten diepste vertrouwt op de controle over het leven, maakbaarheid van het leven en technologische redding. Nou, en afhankelijk van hoe groot een crisis is, laat het ook zien hoe sterk en hoe stevig dat fundament is. En zo liet deze crisis ook aan Kees zien wie hij was. Hij was, waar zijn eigen woorden, zijn werk geworden. Hij had zijn volledige eigenwaarde daaraan opgehangen. Hij had erop vertrouwd voor de zekerheid van zijn toekomst. Het was ook zijn afleidingsmiddel wanneer het in het leven iets te veel voor hem werd. Het was eigenlijk zijn manier om grip te krijgen en controle te krijgen over zijn leven. Om zelf de touwtjes in handen te hebben. Maar nu hem dat is afgenomen, was hij in zijn eigen ogen betekenisloos geworden. Zijn leven was betekenisloos geworden. En dat bracht hem er zelfs toe dat hij geloofde dat hij de liefde van zijn partner en kinderen niet meer waardig was. Dit was altijd zijn manier geweest waardoor mensen van hem hielden. Zo stelde hij zichzelf dat voor, doordat hij iets betekende. En deze crisis, deze grote crisis in zijn leven, die bracht dat naar buiten. Nou, misschien denk je wel, nou, ik heb dat gelukkig niet. Maar Jezus Christus, God zelf, brengt vroeg of laat bij iedereen een crisis in het leven. Die het fundament flink op de proef stelt waarop je staat. En hij doet dat niet voor de lol. Hij vindt het niet leuk om mensen pijn te doen. Maar hij doet het om je te laten zien hoe sterk je eigen grond is. En of je niet op zoek moet gaan naar een sterker fundament. Een sterkere stabiliteit in het leven. Er zullen momenten komen dat hij vraagt om alleen hem te vertrouwen. En dat kan maar al te goed ten koste gaan van de afgoden waarop je zelf vertrouwt. En zo zit de wereld vol met mensen die op één of andere manier controle willen hebben over het leven. Denk aan de fariseeën die met hun wetten en protocollen eigenlijk grip wilden hebben op God, op zijn redding en op de mensen. Als de wetjes en de regeltjes maar zo goed mogelijk werden opgevolgd, dan zou het goed komen. Alsof dat zo werkt in het leven en met God. En het stond ook tussen het volgen van Jezus en hen in. Zij wilden dat niet opgeven om Jezus te volgen. Aan de andere kant van het spectrum zijn mensen die zichzelf sterker of moediger of beter denken dan andere mensen. Dat ze sterker zijn dan alle andere mensen. Misschien sterk genoeg om zelf Jezus te kunnen volgen. Petrus was zo iemand. Hij liep voor Jezus aan. In zijn enthousiasme ging hij voorbij aan wat de Heere wilde. Hij geloofde dat hij sterker was dan anderen. Beter geloofde. En hij moest langzamerhand gehoorzaamheid leren. Achter Jezus aan. In plaats van voor hem aan te gaan. En dat deed pijn. Die realisering. Het ging met tranen gepaard. En zo moeten de herders ook iets leren met kerst wat compleet ingaat tegen wat ze altijd geloofden. Namelijk dat zij niks betekenden en niks te zeggen hadden in de maatschappij waarin ze leefden. Ze hoorden een bericht die bestemd was voor de hele wereld, tot in het koningshuis. Vrede op aarde voor alle mensen die God lief heeft. Welke mensen heeft hij lief? Dat waren zij. Zij betekenen in Gods ogen ontzettend veel. God had hen lief. En dat is de bron van betekenis in het leven. Zij moesten geloven dat de ware betekenis bij God vandaan kwam. En als zij dit werkelijk geloofden, dan mochten ze zich niet meer verschuilen achter excuses. Ach, ik heb toch niks te vertellen, dus dit hoef ik ook wel niet te vertellen aan andere mensen. Nee, ze vertelden en bezuinden het rond. Iedereen mag het horen. En je ziet in de reactie dat mensen wel verbaasd zijn, maar ze nemen het niet zomaar aan. Maar zij, ja, ze pakken de handschoen op die God hen gegeven heeft. Ze tellen mee. En zo daagt God ook de drie koningen uit het oosten uit. Die komen naar Israël toe en ze gaan naar een paleis in de veronderstelling dat ze daar een prins van de wereld zullen vinden. Waarvoor ze zullen neerbuigen. Maar ze komen uit bij een kind. Bij een armoedig gezin. En ze zullen voor hem op de knieën moeten gaan. Het zal hun trots hebben gekost. Zou het makkelijk voor hen zijn geweest? Dat weet ik niet. De Bijbel vertelt het niet. Maar we zien zo dat God er een handje van heeft om iedereen op de proef te stellen. God wil dat hij alleen vertrouwd wordt. En dat doet hij met een hele goede reden. Omdat hij ook uiteindelijk de enige is die je over zult houden aan het einde van je leven. Als de dood zijn koude handen om je leven heen grijpt, dan is er niks in dit leven wat jou kan redden. Maar God wel. God is erbij. En als je gelooft en hebt leren vertrouwen dat God erbij je is in je leven, dan zul je dat ook makkelijker kunnen geloven op je sterfbed. Het licht van kerst gaat over de wereld. God laat zijn licht schijnen aan de mensen die in de schaduw van de dood verblijven. Er zit er nog één aspect in dat lied van die engelen. Vrede op aarde. Door de Zoon van God komt er vrede op aarde. Vrede tussen hemel en aarde. Maar die vrede die vloeit door het leven van de mensen heen, ook horizontaal naar elkaar toe. C.S. Lewis die zei het heel mooi. De Zoon van God werd een mens, zodat mensen zonen van God konden worden. Dat is de reden waarom Jezus Christus gekomen is. En Jezus zelf zei in Matthäus 5, zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Als de vrede van God, als jij de boodschap dat God je lief heeft en dat betekenis geeft aan je leven, volledig geaccepteerd hebt, dan gaat er een vrede van je leven uit. Dan leer je accepteren dat God je leven leidt en dat Hij er is, altijd, wat er ook gebeurt. En kun je dan ook die vrede uitstralen naar je medemens? Kun je dan ook alles wat je medemens verkeerd doet, kun je dat ook nemen, zoals God dat ook van ons genomen heeft? Kerst is het definitieve moment waarin God heeft gezegd, ik ga voorbij aan al het kwaad wat de mensen mij hebben aangedaan. Ik omarm ze en mijn Zoon zal de prijs voor hun betalen. Kun jij ook alle mensen omarmen in je leven? Kun je hen lief hebben, zoals God hen lief heeft? Maar dat is wel heel hoog gegrepen. Maar door de geest is het mogelijk om van mensen te houden. Dat is met kerst mogelijk. God heeft, toen alles duister is, een lichtend vuur ontstoken dat nooit meer dooft. Het koningshuis van David zal altijd blijven bestaan. Amen. Laten we luisteren naar een mooi lied, Geef ons vrede.
Van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij, maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
Al die dromen.
Ik zie uw licht in elke traan.
En ik bid uw rijk komen.
Dat op aarde uw wil wordt gedaan.
Geef
schepping wacht.
Om ons ook te helpen die vrede op aarde te brengen. God wil ons gebruiken om ook zijn vrede op aarde over de aarde te laten gaan. Heeft hij ons ook zijn wet gegeven, zijn 10 geboden. Ze wijzen de goede weg, ze schijnen licht in het donker. Zoals Psalm 119 ook al zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En de psalm had het daarover de wet van God, de 10 geboden. We gaan luisteren naar die woorden en daarna gaan we luisteren naar ook weer een prachtig lied, Blaas de Bazuin.
God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beelden, geen beeld van een mens, van een dier dat in de lucht of op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want ik, de Heer, ben je God. Ik wil niet dat je andere goden dient. Als iemand ontrouw is aan mij, zal ik hem straffen. En ook als zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn, dan straf ik hen ook. Zelfs de derde en de vierde generatie zal ik straffen. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, dan zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de 1000ste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want het is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf of slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in de stad wonen mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. Maar ik rustte op de 7e dag en daarom heb ik deze 7e dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt die bestemd is voor mij. Heb respect voor je vader en voor je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Probeer niet iets te krijgen wat van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn koe of zijn ezels. Dit waren de 10 geboden in de Bijbel in gewone taal.
Laten we God danken en bidden. Vader in de hemel, goede God. Vader, u hebt het licht gebracht in deze wereld. U hebt laten zien van wie we het moeten verwachten. Degene die ons perspectief geeft, zelfs in de donkerste omstandigheden. Het is Jezus Christus, uw Zoon. Dat was ook een les voor Kees die erachter moest komen dat zijn leven geen betekenis heeft om wat hij zelf doet en wat hij zelf kan en hoe hij voor andere mensen zorgt, maar dat het leven betekenis heeft om wat uw Zoon heeft gedaan. En dat zijn leven zelf, zijn hele leven, één groot geschenk is van u, een genadegeschenk. Dat zijn leven ook betekenis heeft omdat u ervoor gekozen hebt om van hem te houden. En Heere, die wetenschap, die redt. Dat geloof, dat redt. Maar Heere, er zijn nog talloze mensen die verdwaald zijn in het duister. Het zoeken op plekken waar ze het niet moeten zoeken. Vertrouwen op aardse middelen, afgoden van wie geen redding te verwachten valt. Heere, schijn met uw licht. En verlicht ook zo de strikken van de duisternis die zo sluw te werk gaan. Heere, u heeft ons een boodschap gegeven als kerk die bevrijdend is. Die rust geeft en vrede. Geef toch dat we dat ook uitstralen. In de grote crisissen van het leven en ook in de kleine. U bent er. U bent Immanuel. En Heere, ga zo met ons mee. En geef dat we leven ter ere van u. Dat we niet leven en uw geboden onderhouden omdat we daarmee uw liefde verdienen. Maar dat we uw geboden onderhouden als antwoord op uw liefde. omdat het passend is bij wat u heeft gedaan. Omdat het klopt, omdat we niet hypocriet willen zijn. Wij zijn uw kinderen, Heer. Leer ons dan ook te leven als uw kinderen. Geef ons authenticiteit in de wereld. Heer, daar is veel moed voor nodig. U kunt het geven door uw geest. Heren, wees zo met deze kerk ook, in Oldehoven. Met de predikant en ouderlingen en diakenen. Alle medewerkers van de kerk, alle leden. Heren, geef dat ze elkaar vast mogen houden, ook in deze tijd. Geef dat ze sterk mogen staan, verbonden door uw geest, verbonden door uw woord. Geef dat ze met plezier ook kerklid zijn. Vreugde vinden. Zoals die herders lang geleden, zoals de engelen die het loflied aanhieven. En Heer, geef zodat het koninkrijk van God, van u, ook verder verbreid wordt in Oldehoven. Dat andere mensen het ook mogen weten. Dat vragen we van u, om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik nog even de aandacht vestigen op de collecte. De collecte kan online worden overgemaakt. En ik weet even niet waar het doel voor is. De zending, ja. Het doel is voor de zending. En het laatste lied wat we samen zullen zingen, dat is Eer zij God in onze dagen. De Heere zegene al uw gaven. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.